Het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit de Handelingen der Apostelen, het 9e hoofdstuk, de versen 35 en 42. Handelingen 9, ik lees u daaruit voor de versen 35 en 42. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. En zij zagen hem allen die te Lydda en Sarona woonden, dewelke zich bekeerden tot de Heere. En vers 42, en dit werd bekend door geheel Joppe, en velen geloofden in de Heere. Tot zover. Schrijf wij hierboven, geliefde, wonderen voor het wonder. Het zal vanzelf wel duidelijk worden wat daarmee bedoeld wordt. Wonderen voor het wonder. Het was een gezegende tijd. Wij hebben gehoord uit dat 31ste vers hoe de gemeenten in Judea en Galilea en Samaria vrede hadden. En dat ze gesticht gebouwd werden door het woord van God en dat ze wandelden in de vrezen van de Heere. En dat de vertroostingen van de Heilige Geest werden vermenigvuldigd. Het was die eerste blijde tijd. Zoals de bergstroom die daar ontspringt, ergens op een hoge berg of waar dan ook, en zich met veel gebruis een weg baant, om tenslotte door de oevers of tussen de oevers van een rivier verder te glijden. Dat beeld is wel eens gebruikt om aan te duiden die begintijd van die krachtige getuigenissen en werkingen van de Heilige Geest. En zo door de eeuwen heen waar dat werk of die stroom soms traag voortglijdt. En soms lijkt het wel stil te staan. Maar het gaat door. En hij zal bij ons blijven, die Heilige Geest, tot het einde toe. Maar wij hebben het niet in handen. Want de wind blaast waarheen hij wil. Wij kunnen geen enkele opwekking, nog voor onszelf, nog voor elkaar, teweeg brengen. Maar de Geest werkt door, in het verborgene, en in het openbaar, en in de harten. Ik wilde vanmorgen iets zeggen, vanuit een bepaalde gezichtshoek, over de wonderen die ons hier zijn beschreven. Want ik heb juist die versen expres als woorden ter overdenking voorgelezen, waar niet direct het wonder of de wonderen worden genoemd, hoe belangrijk ook, maar het wonder, dat ze geloofden en hun vertrouwen stelden op de Heere. Daar gaat het om. Dat is het grootste wonder. Dat de Heere zondaren trekt uit de duisternis tot zijn licht. En altijd doorgaat om onderdanen te verzamelen. Voor de Heer Jezus Christus. Opdat de schare die zalig worden zal, een ontelbare schare zou zijn van mensen. Nu moeten die wonderen meewerken in Gods hand om dat te bereiken. Inzonderheid ook in die tijd. Want de apostelen hadden het zwaar te verduren gehad Ze waren voor de Joodse raad geweest en die hadden gezegd, jullie wagen het niet meer om in die naam van Jezus van Nazareth te spreken. We zijn veel te blij dat er misschien eindelijk eens rust zou komen in de kerk. En nou is het alweer aan de gang. En ze hadden ze scherp gewaarschuwd, Petrus en Johannes. Maar ze durfden ze ook niet dood te maken. Want het volk was in beroering en het volk hield hen in grote waarde. Later werden ze wel gegeeseld. Maar toch, de Heere zorgde voor ze. En toen Petrus en Johannes teruggekomen waren bij de andere broeders en ze vertelden alles wat er gebeurd is, toen zijn ze samen gaan bidden. En toen hebben ze geroepen tot die Heere God die de hemel en de aarde gemaakt had. En ze hebben gezegd, Heere, wij zitten ook op zee, in woeste baren en brede stromen. Want iedereen is tegen, in waarheid zijn ze allemaal tegen u, Pontius Pilatus en Herodes en de heidenen en het volk Israël. Heere, let er toch op dat ze zo boos en zo woest zijn. En dat ze niet willen dat wij het evangelie verkondigen. Ach, Heere, zie toch op hun dreiging. En geef toch dat uw dienstknechten vrijmoedig het woord mogen verkondigen van de Heere Jezus. En Heere, zou u ook alstublieft getuigenis willen geven en tekenen en wonderen willen doen? Dat wij moed scheppen en uw woord gaan verkondigen en dat de mensen niks durven doen. Ik geef het even met mijn woorden weer. Tekenen en wonderen van genezing, Heere, midden in die dreiging. Dat die wonderen en die tekenen mee mogen werken dat er een paadje voor ons komt. Door de woeste baren en brede stromen van die boze mensen. En dat velen zo uw naam mogen horen. En door u geleerd mogen worden. En daar was de Heer het mee eens. De Heere hoorde dat. En toen zaten ze bij elkaar. En opeens ging het hele huis bewegen. Alsof er een aardbeving kwam. De plaats waar zij zaten werd bewogen. Zo kwam de Heere, haast net als vroeger in de tabernakel en in de tempel, dat de hele tabernakel overliep van de heerlijkheid van God. Zo bewoog het huis waar ze zaten. Het leek alsof de Heere ze wilde laten voelen. Wees maar stil, kinderen. Wees maar stil. Jullie moeten niet zo hard huilen of schreeuwen. Nee, want ik ben er. Ik ben bij jullie. Met mijn genade, geest en majesteit. Wees maar niet zo bang voor hun dreigementen. Ik kan jullie huis zo optillen. Ik kan ook die woedende mensen wel bedwingen. Daar heb je nou iets van de achtergrond, van de bedoeling van de wonderen. Die wonderen waren geen doel in zichzelf in die tijd. Want het is een beetje simpel gezegd. De Heer doet nog wonderen, van genezing, gebeurt nog wel. Maar, ja, het is geen dagelijks werk. Je leest van Paulus al, ik heb Trofimus ziek in Troas achtergelaten. Nou, wij zouden zeggen, Had die man dan maar even beter gemaakt. Je bent toch ook een apostel? Wij zijn aan allerlei ellende onderworpen. Dat is gewoon. En het is buitengewoon als de Heere daar dwars doorheen de tekenen opricht van zijn almacht. Van zijn onbegrensde mogelijkheden. Het grootste wonder blijft. Jezus Christus in de wereld gezonden tot een verzoening voor onze zonden. En voor ons persoonlijk, als wij in zijn naam mogen geloven. Begrijpt u dat nu? Wonderen voor het wonder. De wonderen zijn geen doel op zichzelf. Die man en die vrouw, die Adam en die Eva, of die Eneas en die Tabitha, die zijn op een gegeven moment weer ziek geworden. En ze zijn ook gestorven. En misschien was Petrus toen zelf ook al gekruisigd in Rome. Ging wel door. Maar God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Nou mag je wel blij zijn met die wonderen uiteraard. Tuurlijk. Je mag er je in verheugen. Dat je zegt, oh, wat zal de duivel toch raar kijken. Als de Heere komt op de wolken van de hemel. En als de Heere een punt zet achter al die chaotische dingen. Een punt zet achter de macht van de zonde. En een punt achter alle vernielingen. En dat de Heere een nieuwe hemel en een nieuwe aarde schept. Dat zal het lelijk tegenvallen. In die zin mag je ook zo verblijd zijn. En natuurlijk ook voor die mensen persoonlijk. Die zijn in ieder geval nog een poosje bewaard en gespaard. En ze zijn nog een poosje bij de familie gebleven. Bij de broeders en bij de heiligen, zeg maar, in Lida. Maar die wonderen moeten dienen voor het grote wonder. Daar wilde de Heer het voor gebruiken. Nou, laten we nou eens letten op het verhaal wat ons beschreven staat. Vol vaart en leven hier in de handelingen. Want Petrus, die man is op kerkbezoek gegaan. Dat wil zeggen, hij heeft de innerlijke behoefte gehad om zo de gemeentes langs te gaan. En om hier en daar een poosje te blijven en te horen hoe het gaat. En, nou ja, om te genieten. Ook een beetje. Als je dat zo mag zien. Dat de gemeenten vrede hebben en worden gesticht. En dat de Heilige Geest de vertroostingen strooit daar in de harten. Dan word je zelf ook blij. Petrus is niet zo'n uitgaander. Hij zit heel tamelijk vast op zijn stekkie in Jeruzalem. Maar hier zien we hem toch op pad. Hij is nooit zo ver geweest als Paulus, maar hij is er ook niet altijd in Jeruzalem gebleven. Want de Heer Jezus had gezegd, mijn getuigen in Judea en Galilea en in het ganse omliggende land. Daar gaat Petrus. Het geschiedde als Petrus al om doortrok, daar komt hij ook op in dat dorpje tussen Jeruzalem en de havenstad, de zeehavenstad Joppe. Daar komt hij bij de heiligen die in Lida woonden. Daar waren we dus ook al, in dat dorpje. Het woord des Heren gaat heel snel. En daar vindt hij een mens, een zeker mens, met name Eneas. Wie was die man? Dat weten we niet. Daaruit kun je al merken dat er niet al te veel bijzonderheden over deze man verteld worden. Dat, hoewel het een groot wonder is wat aan hem gebeurt, het grootste wonder zit in vers 35. De welke zich bekeerden tot de Heere. Maar die Eneas, ja, de meesten denken wel dat die Eneas ook behoorde bij de heiligen. En bij de broeders daar in Lida. Want je zou ook kunnen zo lezen. En al daar vond hij een zeker mens. En dat al daar, dat zou je dan kunnen toepassen op bij die gemeente. Bij die groep mens in dat dorpje Lida. Daar vond hij ook een mannenbed. Kan natuurlijk ook anders zijn, maar laten we dat maar even aanhouden. Dat is verder niet zo belangrijk. Ik vind alleen daarom, kies ik daarvoor persoonlijk. Omdat, nou ja, als hier iemand op bezoek komt, of er komt hier iemand binnen, ja, al is het dan Petrus niet, en al gebeuren er niet zulke wonderen, maar dat hij ook zegt, hé, wat scheelt er met jou aan? Of met jou? Ben je ziek? Kun je niet meer lopen? Kun je niet meer dat? In de gemeente, daar zijn allerlei mensen en allerlei kwalen. Dat kan je wel eens aanvliegen. De betrokken persoon natuurlijk zelf, maar ook de omgeving. En de kerk, dat is de plaats waar de Heere genezing zendt. Waar de Heere zich ontfermt over de ellende. Waar de Heere de boodschap doet brengen van zijn heil. En daar zitten dan ook mensen die niet meer kunnen. Die pijn lijden. Wie levensmogelijkheden afbrokkelen stukje bij stukje. Ja. Heere, waarom? Ja. Ik zei het al, dat kunnen wij niet maken. Maar onthoud toch één ding. Als hij of zij of wij die daar zo zitten of liggen, als wij onze hoop, ons vertrouwen hebben mogen stellen op de Heere, dat is het allergrootste. Dan is het grootste wonder aan u geschied. Dat is geen dooddoener. Dat is echt waar. Echt waar. Hoe erg het ook is in dat korte poosje van ons leven. Maar in de eeuwigheid, waar de kreupele springt als een hert en de tong der stomme sprekende wordt gemaakt. Daar is alles vergeten. Daar is geen ziekte, geen zonde meer, geen kwalen meer. Daar maakt de Heer in volle zin alle dingen wel. Het is misschien een schrale troost als ik zeg, nog een poosje moeten we door, de zieken, de invaliden, de pijnlijders, maar het zal niet eeuwig duren. De Heere telt de uren. Hij komt. Het mogen hier ons voorkomen en zo zijn. Eenerlei weg wedervaart. De rechtvaardige en de goddeloze. Maar als u, of ik, of een ander, met uw ellendige weg, die zwaar en moeilijk is, mogen zijn op de enige weg, dan is het lijden van deze tegenwoordige tijd niet te vergelijken of te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Maar nochtans, het kan wel eens even pijn doen. Aangrijpen. De kerk van de Heer Jezus Christus. En daar vindt hij nou notabene een man met naam Aeneas, die al 8 jaar in bed gelegen had. Hij was geraakt. Dat wil zeggen, die man die had een spierverlamming of een spierziekte. Het grondwoord doet denken aan iets dat er dat zijn spierweefsel was aangedaan in zijn heupen, zodat hij zijn benen niet meer kon gebruiken en misschien wel zijn armen niet meer kon gebruiken, dat dat een soort verlammingsproces heeft veroorzaakt in zijn hele lichaam. En als hij dan naar de kerk wilde, nou ja, dan moest hij meegezeuld worden, dan moest het bed voor hem klaargelegd worden. Hij was er wel. En dan lag hij daar, op de grond of op een lichtbank. Zaki moest ook weer opgepakt worden en ingepakt als hij wegging naar huis. Misschien is het wel bij hem thuis geweest, ik weet het niet. Maar je kunt je dat zo voorstellen, dat is een stukje van het leven. Hij is misschien ook wel eens moedeloos geweest. Hij heeft natuurlijk geweten van wat er gebeurd is. De verhalen. Hij heeft de Heer Jezus me nog wel meegemaakt. We zeggen, waarom is die man dan niet beter? De Heer Jezus is al lang in de hemel. Maar hij moet dat allemaal meegemaakt hebben. En dat er wonderen en tekenen gebeurden door de Heer Jezus Christus. Ja, dat zijn van die merkwaardige dingen. Daar kom je niet uit. Daar zie je van de wind waait waarheen hij wil. Vandaag die, morgen die. En sommigen worden er beter. De meeste denk ik wel. Als ze hun ogen sluiten en het hart stilstaat, voor eeuwig beter. Maar toch zal die man natuurlijk best wel eens gedacht hebben, ja, die mensen allemaal om je heen. De een is bij die ziekte geweest en de ander heeft dat beleefd. En ze kunnen allemaal de brood nog verdienen. En ze kunnen nog met de kinderen spelen als het moet. En ja, zo gaat dat in het leven. Petrus vond hem. Dat betekent, de Heer vond hem. Dat betekent, zijn oog valt erop. Hij wordt erbij bepaald. Hij komt hem opeens tegen. Je kan iemand zien. Je kan een hoop ellende zien. Je kan een hoop dingen om je heen zien gebeuren. Dat zie je wel. Maar je kunt nou niet zeggen dat je er veel aandacht aan besteedt. Als je nou in de kast aan het rommelen bent bijvoorbeeld en je komt iets tegen van lang, lang geleden, dat je gewoon niet meer wist dat je het had. Een fotootje van je vader of je moeder of je... Hé, hey, kijk eens. Tjo. Ja, moest je kijken. Toen was moeder toch nog een stuk jonger. Hoe oud zou ze toen geweest zijn? Daar moet je eens even aan denken. Petrus, vindt die man? Hij zat er gelijk. Tjo, stak. Geraakt. Geraakt. Hoe komt dat? Ja. Die man is zeker een kwaad mens. Die is zwaar gestraft. Geraakt, ja. Hij is geraakt. Nou, je moet denken, dat heeft wel wat te maken met de vorst der duisternis, die een mensenmoordenaar is en die de mensen probeert te raken. Op alle mogelijke manieren. Op alle mogelijke manieren. Hij probeert de mensen gewoon, grof gezegd, kapot te maken. Kan die dat dan? Nou, in principe, ja, als hij de ruimte een klein beetje heeft, kan die ontzettend veel. Hij kan de stille zee veranderen in een kokende, briesende woestenij. Hij kan de mensen ophitsen tot en met. Hij kan de sterren uit de lucht schieten, zou je zeggen. Maar één ding. Er is er één die hoger is. En die ene, die zal heus niet altijd die duivel vastbinden. In die zin vastbinden dat hij niks kan doen. Nee. Dat niet. Maar tot triumf van zijn genade. Laat hij die duivel een stukje ruimte.
Wij hebben het hem zelf ook gegeven,
die duivel. We hebben naar hem geluisterd, dus wij hebben niet al te veel te zeggen. Maar nou gaat God om zijn genade groot te maken.
Laat hij eens zien. Ja jongen, nou denk jij, ik heb die man. Ik heb die vrouw.
Ik heb die jongen, ik heb dat meisje. Die is uitgeschakeld.
Maar nou zou ik eens wat anders doen. Nou zou ik dat gevecht, je hebt hem geraakt, je hebt dit, je hebt dat. Nou zou ik dat nog eens zo gebruiken, ik zou dat nou zo neerzetten, dat je daar nog een grotere klap mee krijgt. En of dat je dan 10 jaar geraakt of 20 jaar geraakt moet zijn, maar dan zal de duivel sidderen als hij geraakte en beproefde en bedroefde mensen hoort stamelen. De naam des Heren zij geloofd. Dat zal een klap zijn. Want de duivel rekent erop dat al die Eneassen en al die anderen, dat ze op een gegeven ogenblik zeggen, ik heb het wel bekeken. Vloek God en sterf. Dat wil je. Maar nou zegt God, ik zal jou eens een klap geven. En dan hoor je opeens. Ze zijn heus wel eens opstandig. Maar dan hoor je opeens, ik sla de ogen naar het gebergte heen. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hoopt op de Heere, gij vrome. Nou, dan knarset dan de duivel van woede. Dan zegt hij, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Dat een mens die zo in zijn leven getroffen, geraakt is, een mens die zijn leven toch zo ingeperkt wordt, dat hij zo graag, en het kan niet. Hoe kan dat nou? Hoe kan zo iemand nou ooit nog een keer lachen? Hij moest vloeken. De Heere heeft mij een lach gemaakt. Wat is dat grote?
Ook al word je dan op aarde niet beter. Dan nog,
de Heere slaat de Satan om zijn kop met al die dingen waar hij achterheen zit. Dat is zo groot dat die goede hand van de Vader ook al het kwaad wat er is, wat ons bejegent van binnen en van buiten, hij zet het op zulke plaats dat we eeuwig zijn lof zullen vermelden. 8 jaar. Te bed. En Petrus opeens, net als dat ik zei, van die foto, maar een foto is maar een foto. Maar het is een levend mens. Opeens heb ik hem voor me. En ik denk dat die man eerst boos geworden is. Petrus. Staat er niet. Maar dan kan ik me zo indenken, want het was ook een driftig mannetje. Hij zegt, verdraait nog hem toe. Kijk die man daar nou eens liggen. Iemand anders moet zijn kussen recht trekken. Die moet hem wat te drinken geven, die moet hem een beetje helpen. Tjoh. En dat vat hem zo aan. En daar komt zo'n kracht van de Heilige Geest en zo'n geloof in mee. Dat hij op een gegeven moment zegt, maar dat zal niet zo zijn. Lelijke duivel, Satan. En hij ziet op naar de Heer Jezus. En hij gelooft dat de Heer het goed vindt. Dat het de wil van de Heer is. Hij vraagt niet aan Eneas, wil je beter worden? Hij vraagt niet, krijg jij op dit moment ook te geloven dat het kan en wil en dat hij zal volkomen uitgezien? Nee.
Hij roept zonder meer, Eneas, Jezus Christus maakt u gezond. Wij zeggen, de Heere mogen u gezond maken. Maar nee, daar zie je de kracht van de geest. Jezus Christus maakt u gezond. Sta op, jongen. Rol nou zelf je bedje maar in elkaar. Altijd hebben de anderen het voor je moeten doen. Nou mag je het zelf doen. Wat een pop. Die man die doet het. Terstond. Daaruit blijkt dat zijn vertrouwen gericht wordt in de dadelijkheid op het woord van de apostel. Het woord van Jezus Christus. Want het gaat om Jezus Christus, de gezalfde zaligmaker. En daarom denkt hij niet, even kijken hoor, helpt het? Helpt het wel? Hij staat gelijk op. Hij rolt de zaken bij elkaar. Weet ik. Staat niet bij dat hij nog gezongen heeft. Maar dat denk ik zeker. Zeker. Maar nou komt het. Een wonder. Voor het wonder. En zij zagen hem. Alle. Die te Lida in Sarona. Dat is de vlakte van Saron. Die daar woonden. De welke zich bekeerden. Tot de Heer. Dat is het wonder. Ze zagen hem. Wij kunnen niks gebruiken, maar de Heer kan alles gebruiken. Ze zagen hem. Ze horen het verhaal. Ze zien hem lopen. Hij vertelt het. Hij vertelt. Hij was geen voorbereid mens. Hij was geen mens die dacht dat hij nog eens beter kon worden of zou worden. En hij zegt, wat denk je? Petrus was op bezoek. En die zei. Hij vroeg niks. Hij zei gewoon. Jezus Christus maakt u gezond. Niet ik. Jezus Christus maakt u gezond. Ik was gelijk beter. Nee, het is toch waar. Het is echt waar. Jongen, jongen. Wat kan de geest dat gebruiken? Als een soort zichtbaar evangelie. Voor ons ook. Voor ons ook. Al worden we dan niet beter misschien van de kwaal die we hebben. Van de verkalking die we hebben. Van alles wat we meedragen. Kan wel, maar het is maar punt 2. Maar wij ook de troost dat wij ziek. Dat wij niks kunnen maken, niks hoeven te maken. Dat we ook niet hoeven te zeggen, ja, ja, maar, oh, ik heb er zo voor gekropen, ik heb weekenden gebeden. Daar staat opeens de genade. Jezus Christus maakt u gezond. Hij helpt u, hij zegent u, hij verblijft u, waar u het allerminst verwacht. En waar u dacht de rest van uw leven te huilen, te wenen. Vanwege alle weedom en smart, daar komt die trouwe zaligmaker. En eer ze roepen, geef ik antwoord. Daar maakt u blij. Daar mag u het bed spreiden. Oprollen en opstaan. Ik zal nu, ik mag ademhalen na zoveel bange tegenspoed. Al mijn gelofte hem betalen. De Heer is goed. De zon schijnt dan weer. Ze zagen hem. En dat kan wat doen. Dat kan de Heer gebruiken. Hij, bij Jesaja 65 lees je over die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Dat hoofdstuk weet je wel. Daar lees je ook. En ik zal de vlakte van Saron maken tot een schaapskooi. Of een schaapskudde. Hier zijn ze, de schapen. In Sarona. Hier zijn ze. Maar er waren nog een hoop schapen die als bokken heen en weer zwierven. Maar nou horen ze het. Zo is dat het werk van Jezus Christus. Die geest werkt mee. Zou die voor mij ook? Kom op jongens, kom dan. Hoor naar het woord van de Heere.
Heb je er echt niks voor hoeven te betalen? Eneas, nee. Dat heb ik niet. Ik heb het zo. Het kwam zo uit de lucht vallen. 8 jaar heb ik daar gelegen. En opeens is het zo. Tjongetje. Ja. En zij bekeerde zich tot de Heere. Zij wendde zich tot hem. Waarom? Opdat hij ook mij genadig zij. Want je hebt hier een goed voorbeeld gekregen. Je kan je eigen dood medicineren en je kunt dit en je kunt dat geestelijk gezien vooral ook. En zus en zo. Maar hij geeft het zijn beminde als in de slaap. Zo goed is God, zo groot. Je ligt het ene ogenblik nog neer in verdriet en ellende. En het andere ogenblik hoor je zingen. Verheugd van zorg ontslagen. Hem roemen die ons blijdschap geeft. Daar moest het wonder mee. Intussen. Moet kort zijn, dat begrijp ik. Ik had het niet in 2 keer moeten doen, maar dat geeft niet. Intussen. Is het in Joppe nog ergens? Dat havenstadje, 15 minuten verder. Want daar is een aardige zuster, een lieve zuster, Tabitha. Dat was de Arameese naam. En dat betekent gazelle of hinde. En Dorcas is de Griekse naam. Dat betekent ook gazelle of hinde. En die vrouw was een hele goede. De genadigde vrouw. In hart en handen. Ze maakte kleren. Ze was misschien niet getrouwd, ik weet het niet. En die kleren werden weer uitgedeeld aan weduwen. En wezen. Onderkleren. Overkleren. En die vrouw. Die God vreesde, deed de Heer. Het waren de vruchten van de Heilige Geest. Ze was vol van goede werken. Je moet die woorden echt opeten. Echt zo proeven. Ze was vol van goede werken. Dat betekent de Heilige Geest. Die goot zo alles vol. Was ze heel begenadigd in. Daar is wel verschil in hoor. Daar is wel verschil in. Maar je hebt mensen die zo begenadigd worden. Ook in die zin. Vol van goede werken. En waar het hart vol van is, liep de mond van over. En de handen. Zo was die Tabitha. Een weldoenster in het midden van de gemeente. En die wordt ziek. Net in diezelfde tijd dat Petrus zo her en der op reis was. In die dagen. En ze sterft. Waarschijnlijk is het een kort, hevig ziekbed geweest. Anders hadden ze allang misschien een boodschap gestuurd. Had Petrus er al van gehoord. Maar dat kan zo, hè. Heden rood, morgen dood. Ja, die geraakte, die mag dan denken, ik ben er in ieder geval nog. En daar heb je gelijk in. Als je dood bent, dan is alles afgelopen. Dan is het op, dan heb je geen deel meer aan alles wat onder de zon geschiet. Dan ben je weg. Nou, als je een goede ruil mag doen, zeggen wij natuurlijk, dat is het ergste niet. Maar het kan hard aankomen. Het kan heel hard aankomen. Ze werd krank, ze stierf, ze wassen de netjes en ze leggen ze in de bovenkamer, waar het koelst is, in de opperzaal, daar leggen ze haar neer. In of onder een kleed. Oh, wat erg. Dood, wat is dat toch ook erg. Soms dan zeg je, nou ja, het zat erin. Het zit er altijd in, uiteraard. Maar ik bedoel, dan is iemand uitgeleefd en moe en mat. En hij hijgt naar het einde. Maar ik neem aan dat die Dorcas zo midden in haar leven, midden in de werkzaamheden, midden in de goede werken die God voorbereid heeft op dat zij in dezelfde zou wandelen. Terwijl de breinaald of de stopnaald nog in haar vingers zat. Hè, word ik akelig, voel ik me na. Ik ga maar even rusten.
En ondanks het feit dat de broeders erbij waren, is er niet één geweest. Ze hebben natuurlijk wel gebeden.
Maar ja, zo gaat het op de reis. Ze is gestorven. En huilde die mens. En die andere weduwe. Het hele naaikransje is vertegenwoordigd daar. Met de broeders. Maar er is niks aan te doen. Is er niks aan te doen? Hé, er zijn een paar mannen. Ze weten dat Petrus in de buurt is. Dat hij eerdaags komt. Jongen, kunnen we niet. Wat denken jullie dan, mannen? Dat is nou het wonderlijke werk van de Heilige Geest, mensen. Het een is van de Geest en het ander is van de Geest. En het ene lijkt wel erg groot en het andere lijkt weer veel kleiner. Maar dat is nou de bedeling van de Heilige Geest. De Heilige Geest is daar, ook in Job. En de Heilige Geest die doet daar nou weer mensen opeens bedenken. Was Petrus nou, Simons? Petrus. Om die doden op te wekken. Oh ja, ja, je weet het niet. Maar, ja, we hebben wel nodig, we hebben wel een hartversterking nodig, hier in Job. Dat deze discipelin notabene, een discipelin, de enige keer dat het in de Bijbel het woord gebruikt wordt, geloof ik, hier, in die groepje mensen in dat stadje, bij de zee, weg, dood, tjonge, een gat is er gevallen. Nou, wij gaan. En die mensen, dus ongeveer 15 kilometer, hè, 2 uur lopen, hardlopen, misschien hebben ze het wel korter gedaan. Petrus, wil je direct komen? Nou, ik kan toch nog wel even... Nee, je moet direct meekomen. Direct meekomen. En Petrus gaat. En dan komen ze, en dan zeggen ze, kom maar mee. Ze gaan naar de kamer boven. Daar staan wat weduwen. En dan ziet hij. Daar ligt Tabitha. Dorcas. Dood. En huilen de mensen. Kijk eens, apostel. Dit heeft ze nog gemaakt. En die jas die ik aan heb, die heeft ze ook nog gemaakt. En die rok. Altijd was ze bezig. Ach, wat een verdriet. En nou is ze weg. Tjoe, wat een gemis. Petrus voelt het. Hij wordt in dat gemis als het ware ingebracht. Maar hij weet het niet. Hij weet het niet. Hij heeft elke keer opnieuw nodig dat de Heer Jezus zegt, zo moet het. En daarom zegt hij niet, sta op. Hij zegt, allemaal naar buiten. Mogen we dan niet even, nee, naar buiten. En dan knielt hij. En hij gaat bidden. Hij kijkt niet meer naar Tabitha. Hij kijkt naar de hemel. Ach, Heer. Als het in uw raad mag zijn. U bent zelf dood geweest. En opgestaan van de doden. U leeft. Het zou toch een wonder zijn, trouwe heren, als dit kind van u, ik misgun ze de zaligheid niet, maar als dit kind van u nog een poosje hier mocht terugkomen. En opeens krijgt hij in zijn hart geloof dat het de wil van de Heere is, van de Heere Jezus, om nu Tabitha tot het leven terug te brengen. En daarom, als die dat weet, als dat geloof in zijn hart is en die liefde en die kracht van de Heilige Geest, dan kijkt hij naar dat rustbed waar de dode ligt. Hij gaat, hij keert zich naar het lichaam. Maar hij brengt wat mee, Petrus. Hij mag meebrengen, hij mag delen in de kracht van de opgestane Heere.
Hij komt niet met zijn eigen. Wij redden het niet. Maar van hem heeft bezit genomen de geest van Christus, die de verborgenheden openbaart. En dat werd hem geopenbaard in de gebeden, in de worsteling aan de troon van de genade, Heere. Wat nu? Nou mag hij zich naar het dode lichaam wenden. Want of dat er dan een steen ligt, of een lijk, of een reus, of een duivel, of een wat dan ook. De naam des Heeren is van grote kracht en waarde. En dan roept hij, Tabitha, sta op. Dan gaan de ogen open. Ze kijkt verbaasd. Ja, wat denk je als je gewoon weg geweest bent? Verbaasd. Petrus. Ze ziet Petrus. Die zal ze wel gekend hebben, denk ik. Petrus, die heeft ze meer dan eens horen preken. Petrus. Nou, hoe komt die nou hier? Ze krabbelt overeind en ze gaat zitten. Ze probeert te gaan zitten. Maar het is allemaal nog een beetje onwennig. Bloed heeft stilgestaan. Hersens, hart, alles heeft stilgestaan. Ze was echt dood. Kom maar. Hij geeft zijn hand. Hij heeft de zweetdoek al lang weggegooid. En al die doodskleren. Kom maar. Heb je nog kleren? Ga daar dan even je eigen omkleden. Even omkleden. Je zal het zo wel begrijpen. Tabitha. Hij richt haar op. Staat ze weer. Even daarna komt ze uit de klerenkast. Met een mooie jurk aan. En Petrus zou die andere spullen wel in de hoek gedouwd hebben. En dan zegt hij, kom. Dan mogen de broeders, die mogen komen. Hij doet de deur open. Kom jullie eens maar binnen. Kom jullie maar binnen. De Heere Jezus Christus leeft. Hij heeft een wonder gedaan. Hij stelt haar voor. De woorden duiden erop dat het een plechtige zaak is geweest. Een indrukwekkende zaak waarbij de hele hel en de duivelse macht en de dood het nakijken hadden. Voorstellen, dat wil zeggen. Proclameren in het midden. Hier is het. Dit werk is door Gods alvermogen, door Heere hand alleen geschied. De Heer Jezus Christus zijn groot gemaakt. Hij heeft dit wonder gedaan. Levend voor hem. Och, wat zijn ze blij. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Mijn zak ontbonden en mij weer met vreugde omgord. Ze staan er allemaal omheen. Maar het stadje Jop is een flinke stad, maar niet zo groot in die tijd. Ze horen het op straat. Heb je dat goed? Daar wil ik naartoe. Daar wil ik meer van weten. Ze gaan er naartoe. Ze informeren. Bij die lieve Dorcas. En die andere mensen. Zo en zo. Was je echt dood? Ik was echt dood, ja. Ja, want ik weet nog. Ik heb horen zingen en ik heb iets gezien. Maar ik kan er niet meer precies zeggen hoe het was. Maar ik was niet meer hier. Maar ik ben weer teruggebracht. Was hij dood? Dus je kon zelf niks meer. Ik kon niks meer. Geschiedde. Dat vele geloofden hun betrouwen stelden op de Heer. Die God die sterker is dan de dood. Wonderen voor het wonder. God gebruikt het. Misschien is het met jou ook erger dan met die geraakte man. Misschien zeg je, nou ja, ik ben wel geraakt, maar er is nog veel erger dingen als je dat wist. Of een ander zegt, ik ben zo dood in het hart vergeten, je hebt er geen voorbeeld van. Hoe dood? Geen grassprietje groeit er bij mij, niets.
daar is de Heer. Tabitha, of hoe je ook heet, sta eens op. Word eens levend. Ik heb die wel eens gehoord. Gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond uw trouwe hulp. Hier ben ik. Sta maar op. Ja, maar ik had er nog niet eens om gevraagd. Ik ben zo dood dat ik er nog niet eens om kan vragen. Dat vergeet ik nog. Staat de Heer niet in de weg. Dat is de triumf van de genade van het Heilige Evangelie. Daar ben ik zo blij mee dat ik u dat mag verkondigen. En dat de Heer het mij ook verkondigt uiteraard. Want Petrus is niks en ik niet en Paulus niet in die zin. God is het die het doet. Jezus Christus is levend. Daar ben ik zo blij dat ik dat mag zeggen. Want dan kun je zeggen, ja, maar hoe moet dat nou en hoe kan dat nou? En hoe zal het met die en met die en met die? Niks mee te maken. Niks mee te maken. De wind waait door de bomen. Wees eens eerlijk, is het niet altijd zo geweest? Dat elke keer weer voelde je die hand. Nadat de stem tot je doorgedrongen was, sta op. Voel je de hand, kom. Ik help u, ook ondersteun ik u, ook draag ik u. Gij zult van mij niet vergeten worden, gij wormpje Jacobs, is niet altijd zo. Opdat wij moed mogen scheppen en anderen, als God het gebruikt, om in de harten te bewerken die erkenning. Wat is dat nou? Een dood mens levend? Een berooid mens blij? Een wanhopig mens in de wolken? Dat bestaat niet. Wat is dat bij jullie? Jezus Christus, onze Heer, heeft deze dingen gevrocht. Zo brak hij des vijands boos geweld. En baande de weg voor een grote gemeente die zalig zal zijn. Amen.